Het witte goud uit Loen. Zoetjes doodde de zon het duister van de nacht aan de kant. Het eerste licht viel over het dorp. De wekker ging te kier alsof de belletjes eraf mossen. 5 uur, groef hij aan. Hanneke stiet er een mens aan. Harry vloog of rent, stapte uit bed, schoot in zijn werkbox, trok zijn bazeroen over zijn kop en kloste de trap af. In de keuken viet hij een paar sneden mik en een paar lepels botermelk. Daarna naar de schop. Toch stond ze in een tractor met de vierwielige wagen erachter al klaar. De wagen was geladen met alles wat er direct nodig was op het veld. Dat had hij gisteravond al allemaal klaargezet. Het was prachtig weer en onderweg naar het veld fantasieerde Harry over de opbrengst van vandaag. Een delkiste gevuld met het witte goud, oftewel een mooie kwaliteit asperges. Bij het veld aangekomen bekeek hij zoals iedere middag de bedden. Toen hij ze met zijn aspergesploeg weer strak opgebouwd. Ze lagen er gierf bij en gezaagd gaan spierken drek. Dat maakt het steken van de asperges een stuk handiger. Klokslag 5:30 kwamen de eerste stekers aangefietst. Het waren 3 vrolie uit het dorp. Deze vrolie kwamen al jaren bij Harry op de plak. Het waren ervaren krachten die je over het vakkundig steken van asperges niks meer wist hoeven te maken. Ze vieten een kiesje en een mes van de wagen en gingen direct aan de gang. Ieder in een eigen rij. Omdat het de laatste dagen bierstig mooi en warm zomerweer was, liepen de asperges hard. Daarom had Harry meer personeel nodig om de asperges van de uite grond te krijgen, voordat de zon hoog aan de lucht zou staan. Hij had afgesproken met een stuk of wat jong jongens die al vroeg klaar waren met hun school en wel een centje bij wilden verdienen. Alleen die mannetjes hadden geen ervaring, ze hadden nog niet eerder een asperge de grond uitgekregen. Kijk, zei Harry, nadat hij de jongens een aspergesmes en een kiesje in de hand gedood had. De kunst van het aspergesteken is om de asperges te zien voordat die ogen zien hebben. Dat kan nooit, zei een van die muggen. Jawel, zei Harry, kom hier maar eens kijken. Kijk, hier zie je een barst in de zand. Dan weten dat hier een asperge omhoog aan het kruipen is. En hier zie je een soort klein dekseltje op het bed. Als je zo'n barst of zo'n dekseltje ziet, dan kondigt dat de komst van een mooi wit stilletje aan. De asperge steekt zogezet de kop op. Je moet ze dus al zien, voordat ze er zien. En als je nou zo'n mooi dekseltje ziet, dan vruut er voorzichtig met uw wijsvinger links en met uw middelvinger, die jullie mij voor hier iets anders wetten gebruiken, rechts van de hupje. Voorzichtig omleeg. En kunt een asperge tevoorschijn. Dan kunt het echt te steken. Gevruut zover dat een asperge de lengte heeft van dat mooie kiesje wat ik jullie net gegeven heb. Je pakt het stilletje met uw linkse hand voorzichtig vast en steekt met uw rechtse hand de asperge af en legt hem in uw kiesje. Zie je toevallig een linkspoort, dat doet het dan natuurlijk andersom. Let op dat je ze niet afbreekt, want stukken zien op de veiling een stuk minder werd dan hele asperges. Als je dat gedaan hebt, dan heb je natuurlijk een gat in het bed. Dat moet weer dicht. Met 2 hand doe je dan zand in het gat wat je open gevruut hebt en gestrikt met een aspergekiesje de zand weer mooi glad. Klaar is Kees en op naar het volgende barsje of dekseltje. Zien ze al boven de grond, ja, dan is het nog makkelijker. Als ze boven het bed uitsteken, moeten ze gauw gestoken worden, want anders krijgen ze door de zon zo'n blauwe kuip. En dan brengen ze ook veel minder op. Dus jongens, hoe witter, hoe beter. En daarom steken we zo vroeg mogelijk om de zon zo weinig mogelijk kans te geven te zorgen voor blauwe of zelfs groene asperges. Want die brengen nog minder op. Het liep lekker, die ermergen. De 3 huisvrouwen uit het dorp werkten ervaren als ze waren op zijn best. De schooljongen deed het buiten verwachting goed. Ze vroeten de ene naar de andere steel wit goud uit het bed en maken de gaten weer netjes dicht. Het ging nog niet zo snel, Maar dat kwam wel, wist Harry. Aspergieprofessor Harry hoefde maar weinig in te grippen. Hier en door liet ze door mij aan de stoon en door werden ze dan door Harry fijntjes op gewezen. Want, zo vertelde hij zijn leerlingen, hoe meer kilo's dat gestekt, hoe meer dat ik olie betaal. Rond een uur of acht kwam de vrouw van Harry aangefietst. Ze schudde voor iedereen een goeie sterke tas koffie in. Niet van die slappen toelie waar je de krant door kon lezen. Ook had ze nog een stapel boterhams met schenk en roggebrood meegebracht. En alsof dat nog niet genoeg was, waren er ook nog boterhams met rietsuikerstroop, die lekkere uit die gele bussen. Toen de zon al behoorlijk sterk begon te worden, waren ze allemaal aan het eind van hun lijsterij en na een uur of vier hadden ze voor die een dag de asperges eruit. Harry was heel tevreden en hij moest ook even stuten op de jongens die voor het eerst hadden gestoken die emergen. Hij had heel in het begin even moeten smelen, maar de jongens leerden snel en Harry was blij met al die extra hand. Van de vrolie vond hij het maar heel gewoon dat ze het verrekkers goed gedaan had. Ze deed dat per slot van rekening al jaren. En, zei Harry, bijkomend voordeel van aspergesteken is dat je aan het eind van het seizoen ook nog mooi bruin ziet. Al was dat voor de kels anders dan voor de vrolie, omdat bij de vrolie de zon op wat minder plaatsen mocht komen. Volle kisten weer gelaaien, de tractor gestart en Harry deed op huis aan. Dus weer de asperges zo gauw mogelijk in het water gezet om ze koel te houden, zodat ze niet zoer zijn werden, want anders dan waren ze niks meer werd. Daar moesten zeker bij het weer biestig goed op letten. Dan moesten ze ook nog zuiver op maat gesneden werden. Precies 22 centimeter moesten ze zien. Dat gebeurde met een op maat gemaakt kiesje en een goeie broodmes. De afgesneden stukken, oftewel de ondereinden, werden apart gehouden. Die brachten ook nog wel wat op. Die waren nog goed om goede soep van te maken. En dan weer het water in om koel te blijven. Nadat dat allemaal klaar was, ging Harry even op één oor liggen. Het was tenslotte iedere morgen vroeg opstaan. Onder de hand verkocht zijn vrouw nog wat sperjes zwart aan mensen die achter hem kwamen. Het laatste werk werd tegen de avond gedaan. Dan werden de asperges uit het water gehaald en voorzichtig in veilig kiesjes gedaan en dan naar het dorp en naar de veiling gebracht. Het woord veiling is hier wat overdreven. De tuinbouwvereniging staat de eerste jaren in de Noordkerk aan de Baanse Straat. De eerste asperges werden door in de sacristie gesorteerd. Die Noordkerk stond na de bouw van de Neekerk toch gewoon leeg. In de sacristie werden de asperges op een gewone toffel gelet en door drie man gesorteerd. Toen er wat meer telers kwamen, veranderde gauwachtig. In diezelfde Noordkerk kwamen twee lange, horizontale, lopende banen te staan. Door werden de asperges opgelet en gesorteerd van de mooiste, dubbel A extra, naar dunne, kromme eetjes achteraan op de band. Dat sortieren weer gedaan door allerlei mensen die Ger een centje bij verdienden. Er waren er die het huishoudgeld aanvulden. Er weer voor een vakantie gespaard en ook weer door menige neen brommer bij hen gesorteerd. Na een aantal jaren verplaatste het sorteren zich naar een splinternieuw veilinggebouw voor de tuinbouwvereniging aan het eind verder op de Baanse Straat. Door waar nou auto's en aanhangers gerepareerd werden. Tijdens het sorteren van de asperges zwaaide Bertestor namens de tuinbouwvereniging de scepter. Meestal ging dat sorteren prima af. Maar af en toe, vooral als er veel geleverd werd, werd er mij wat lortzig gesorteerd. En als dat gebeurde, schoot dat Bertus, de grote voorganger van de tuinbouwvereniging, onder de kuif. Dan zette hij de baan stil en begon biestig te smelen. Hij ging dan midden in de loods staan en riep dan, jongens, hij maakt geen verschil tussen kels en vrolie. Kijk allemaal hier. En hij liet van alle soorten, van dubbel A extra tot kromme dunne eetjes, een voorbeeld zien. Hij sloot af met de woorden, zo moet het en niet anders. De band weer weer gestart en iedereen was weer scherp. Net als de sortierders dochten dat ze klaar waren, ging er een diepe zucht door de loods. Dan kwam er nog een laten aspergeboer met een grote partij aanzetten. Het waren meestal dezelfde die op het nipperke of net te laat kwamen. Eigenlijk was dat helemaal niet zo erg, want de uren brachten tenslotte het geld. Als het sortieren klaar was, werden de kiesjes gelaaien en naar de veiling in Venlo gereden. Er weer 6 dagen in de week gesorteerd. Op zaterdag waren de sorteerders vrij, want dan kost er niet geleverd werden bij de veiling in Venlo. Zo herhaalde de cyclus van steken, koelen, opmaatsnijden, leveren en sorteren zich dag na dag tot de 24 juni, de dag van Sint-Jan. Dan was het aspergeseizoen officieel afgelopen. Voor de sorteerders was de lijstenavond een hele speciale. Ze werden dan uitbetaald. Dat gebeurde alleen maar op de lijstendag. Iedereen kreeg een envelop overhandigd met de naam en het bien verdiende kapitaal erop. De avond werd feestelijk afgesloten bij Jo. De sorteerders werden traditiegetrouw getrakteerd op friet met halve haan en appelmoes. Een feest verdient dit. Een deel van het verdiende geld werd mij ook nog gespendeerd aan een extra glaasje bier. En er waren ook altijd nog een stel die al wat van het verdiende kapitaal naar meesterse kermis brachten. Voor de boeren betekende dat de messen en de kiesjes opgeruimd kosten werden. De asperges mochten dan doorgroeien naar de bekende mooie, fine, groene struik die waagde op het volgende seizoen. Veel mensen kosten tijdens een aspergetijd thuis of in een restaurant genieten van het witte goud uit Loon.